Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog
207.
Welkom Ben.
Welkom Herbert.
Goed zo, en welkom Jasper Bakker.
Hey, ik ben weer.
Dank u. Iedereen echt nu eenmaal op de stoel, heel blij.
Nee, IT-journalist bij AG Connect.
Check.
Leuk dat je er bent. Niet voor het eerst. Nee, ik weet niet uit mijn hoofd wanneer ook weer. Maar nou, we zetten wel een paar van jouw eerdere...
Niet zo lang geleden. En toen hadden we aan het eind over monopolies. En toen dachten we, dit is een heel belangrijk onderwerp. En jij zei, daar weet ik alles van. Wil ik heel graag over praten.
Dus ging toen oorspronkelijk over Apple.
Toen. En toen kwamen we aan het eind op monopolie. Is het een monopolie?
Precies.
En toen zeiden we, weet ik heel veel van. Toen zeiden we, gelijk weer komen.
Want we hebben het ook een keer gehad over Microsoft. De grote monopolist van toen. Toen
ja,
weet u nog.
Weet je nog, Microsoft.
Ja, terwijl die is nu dus niet in de picture als de grote.
Nee, maar zullen we gelijk beginnen?
Terwijl, ja precies. Ja, we zijn toch al begonnen?
Nou, eigenlijk wel. Waarom niet? Want dat is inderdaad de vier, weet je, die moeten voor het congres komen. Ja. En Microsoft is er tussendoor.
Want, dat licht ik even toe, waarom is Microsoft echt nog wel een monopolist, omdat we allemaal op Windows zitten. Of jij niet, Jasper?
Ook.
Maar
niet alleen.
Jasper zit ook op Windows. Nee, en ik werd daar met mijn neus opgedrukt toen ik onlangs een of andere halve garen update kreeg. En toen was er een nieuwe versie van Edge.
Ah.
Hun browser.
Gebaseerd op, en dan komen we op een andere.
Ja, nee, dat is fijn. Chromium. Ze gebruiken nu zelfs het materiaal. Maar dat is inderdaad heel interessant allemaal. Maar wat gebeurde er? Ik zat nietsvermoedend achter mijn Windows-machine. En toen kwam er opeens zo'n stomme pop-up.
Yep.
Weet je nog, pop-ups?
Ja.
Weet je wel? In de tijd dat Internet Explorer het monopolie had, begon Firefox met op pop-up killers.
Ja.
Oh, dat was je eindelijk een killer feature. Afschuwelijke pop-ups was je kwijt. En ging Microsoft dat dan ook doen? Nee, voorlopig niet hoor. Nee, Internet Explorer had veel te veel te maken met belangen van adverteerders. Dat heeft ze de das omgedaan. Trouwens ook wel weer aardig. Zo zie je maar weer. Maar nu, Microsoft heeft lang moeten adverteren voor andere browsers in het installatieproces van Windows. Wil je misschien een andere browser?
Het browserkeuzescherm.
Ja, dankzij Nelly Kroes trouwens.
Yep.
Maar nu kwamen ze dus opeens met zo'n stomme pop-up. En dat ik de nieuwe Edge moest installeren. En ik heb toch een moeite moeten doen om die pop-up van mijn scherm te krijgen. Dat was niet normaal. Zelfs Ctrl-Alt-Delete werkte niet. Echt belachelijk. Dus toen dacht ik, dat is een monopolie. Want wat kan ik hier tegen doen? Helemaal niks.
Ja, je kunt weggaan. En je kunt tegenwoordig wel naar meer.
Dat heb ik al eens geprobeerd. Maar dat is ook weer een heel ander verhaal.
Ja, maar waar zit jij het meeste op? Op dit dingetje? Ik hou mijn smartphone omhoog.
Nee.
Of op zo'n ding?
Op zo'n ding, op de laptop.
Oké, Ben, waar zit jij het mee?
Het past niet in jouw verhaal, hè?
Nee, precies.
Nee, op de telefoon natuurlijk.
Microsoft, het monopolie van Microsoft.
Ja. Maar waarom Microsoft? Maar waarom doen ze niet mee? Nou ja, waarom hoeven ze niet voor het congres te komen? Want ja, ze hebben een monopolie waar je u tegen zegt.
En waarom doen ze niet mee? Omdat ze niet willen. Maar je eigen vraag dus.
Waarom zijn ze niet uitgenodigd?
Ik denk simpel gezegd twee redenen. Eén, schade en schande. Microsoft is hier doorheen gegaan, heeft hiervan geleerd, is nu veel sluwer in het manoeuvreren en het weten te vermijden.
Slimmer geworden.
Denk ik. Ja. En twee, in de grotere wereld is Windows niet meer zo belangrijk. Want waar zitten we allemaal zo heel veel op die mobiele apparaatjes? Behalve en wat voor rol speelt Microsoft op mobile?
Zeg maar PC 700-800 miljoen en mobiel, weet je, 4,5 miljard, 4,5 miljard.
Precies.
En dan, dat vinden ze dus dan minder dominant.
Juist, want dat was toen ook het verhaal, toen Microsoft werd aangepakt van die trustdingen, was ook het verhaal van, ja, maar Apple flikt dat soort dingen ook. Ja, maar Apple is een klein gedeeltje van de markt. Toen, op desktop- en laptopgebied.
Dus dat vind ik argument, dat snap ik. Dat eerste argument, moest je dan ook lobbyen om niet voor het congres te moeten komen. Hebben ze dat zo gelobbyd? We zijn alleen met B2B voornamelijk. We hebben geen consumer facing meer. En er zijn alternatieven als je B2B...
Heel veel uitleg inderdaad. Als je van tevoren goed weet uit te leggen, wij zijn groot in die ene markt, maar de markt moet je eigenlijk zo beschouwen. En dan zijn wij echt een Calimero. Als je dat succesvol over de bühne weet te krijgen, dan kan je best wel voorkomen dat je ook wordt opgeroepen omdat jij monopolist bent. Diezelfde argumentatie zou je ook kunnen toepassen op Apple, die een monopolist is in zijn App Store. Maar die App Store is op mobiel gebied. En op mobiel gebied is Android de grote partij.
Ja.
Android is het Windows het Windows van toen is het Android van nu.
Ja, maar dat zie je bij die hearings. En van de week trouwens weer natuurlijk, maar dat was meer over misinformatie. Bij Twitter en bij Facebook. Maar wat je bij die hearings ziet, het gaat alle kanten op. Weet je, waar heb je het nu precies over?
Ja, want dit is een soort modewoord.
Met welke wil je beginnen? Want je begon met Apple, maar ik wil heel graag met Facebook beginnen.
Ja, dat is een goeie. Ja?
Ja, want zeg maar, dus Facebook wordt natuurlijk heet opgeroepen. Ze hebben de social media, ze hebben monopolie op social media met WhatsApp en Instagram en met Facebook zelf.
Ja, sinds Hive er niet meer is. Ja.
En in een hele mooie case was natuurlijk Instagram, dat ze die van de markt kochten.
Ja.
Voor een miljard, waardoor, nou ja, ook geen alternatief daarvoor was.
Wat toen een absurd hoog bedrag was.
Waarom leggen ze
zoveel geld ervoor? Nou, slimme koopgeheid.
En er kwamen ook mooie documenten naar voren dat ze ze echt uit de markt wilden drukken. Dat vind ik wel mooi van die hearings, dat dat dus allemaal naar buiten komt. Dat er gewoon interne e-mails zijn van, we maken Instagram kapot, dus we moeten ze kopen.
Ja.
Dat is prettig. Maar waarom ik moeite heb met Facebook als monopolie te zien, maar graag challenge me, is, ja, waar ze op. Dus de concurrentie is tijd van een gebruiker. Dus ze concurreren met Netflix, ze concurreren met. Ja, ja met dat ik op TikTok zit.
Yep.
Dus je ziet aan TikTok en Snapchat dat er ook alternatieven kunnen komen.
Ja.
En TikTok is natuurlijk geen social media bedrijf, dus dat is weer een andere. Maar je ziet hoe genuanceerd het is. En dan gaan ze bij Facebook, zie ik heel erg dat ze in plaats van een monopolie, gaan ze heel erg naar dat desinformatie toe.
Ja.
Omdat ze eigenlijk, naar mijn idee, of kunnen ze wel pakken tussen aanhalingstekens op dat ze een monopolie zijn?
Ja, dat hangt weer vanaf hoe definieer je markt. Want Facebook heeft ook WhatsApp gekocht, maar WhatsApp is niet totaal gekoppeld aan Facebook. Het zijn nog redelijk. Er wordt steeds meer gekoppeld. Als we gezworen nooit te zullen doen, doen ze wel.
Ja.
Omdat dat ook zakelijk natuurlijk zinnig is. Puur kapitalistisch gedacht. Is
om metadata koppelen ze wel. Hè?
Precies. Maar hoe definieer je de markt? Definieer je de markt aan als social media? Er zijn alternatieven, alleen die zijn heel erg klein. En dan kom je op een klassiek probleem. Daar hadden we het van tevoren ook even over. Hoe definieer je wanneer antitrustmaatregelen als overheid zou moeten gaan nemen, als de consument schade is berokkend? Of als een markt is scheef getrokken wat de consument dan schade kan gaan berokkenen? En hoe hard weet je dat te maken? En dat is de hele discussie. Sorry dat ik van Facebook afga, maar weer terug naar die browsers.
Ja?
Daar is uiteindelijk dus Microsoft in Europa op de vingers getikt. Daar is een browserkeusscherm gekomen. En vervolgens hebben we jaren een discussie gehad. Maar wat heeft dat nou geholpen? Want het leed was al geschied. Internet Explorer was al groot. Ja, maar ja, Firefox was al in opkomst.
De winst was al gemaakt.
Precies, de winst was al gemaakt.
Verloren gegaan trouwens.
En je ziet nu in Europa veel meer een trend naar, laten we kijken of dit de markt niet scheeft en concurrentie voorkomt. Nou, terug naar Facebook. Zou jij als investeerder of als ondernemer nu een social network gaan beginnen?
Nee.
Denk het niet, dat is redelijk kansloos. Tegen de giganten van Facebook, die ook WhatsApp en Instagram heeft.
Het is toch opvallend dat ik niet gelijk nee zeg, hè?
Ja, maar jij bent eigenwijs.
Nee, maar toch. Ja, ik vind TikTok is geen social media.
Ja,
ik weet het. Maar time spent pakken.
Ja.
Want dat vind ik de KPI. Time spent pakken van een gebruiker.
Ja.
Dat zal altijd. Ja, weet je, daar zijn altijd mogelijkheden.
Wat dat betreft is de markt van social media denk ik wel wat meer een gelijk speelveld dan toen met Windows en PC's en het hele ecosysteem en de PC-verkopers en de app-ontwikkelaars. Wat je dus ook ziet spelen. Ik kan even stip even Apple en Google aan. Maar social media, als jij iets leuks, unieks hebt, zoals een filmpje, TikTok met een muziekje, dan kun je een paar gebruikers trekken en dan kan het sneeuwbaleffect, de Metcalfe's Law, hoe meer gebruikers, hoe nuttiger.
Nee, ik zeg timespend is, het is lastig, want ze koop je ook direct van de markt.
Juist.
Maar daarom is Snapchat natuurlijk een hele interessante.
Ja, die hebben geweigerd.
Omdat gewoon Spiegel zei van Even Spiegel zei ja, dag.
Net zoals Facebook dat ooit gedaan heeft trouwens.
Ja, was ook
maar dat te
ja, ja. Ja, dus, dus dat is lastig. Dus ze hebben monopolie op time spent, hoe lang. Ja. Maar ook kijk, dat is ook, je zegt, dat hebben ze trouwens helemaal niet. Want hoe lang zitten mensen in het Facebook-ecosysteem? Misschien 2 uur per dag?
Ja, eindeloos. Zoveel als ze vroeger voor de tv zaten.
Precies.
Ja.
Dus dat valt best wel mee. Dus dan heb je daarop heb je zeker geen monopolie.
Nee. Nee, maar er wordt ook voor alles op een hoop gegooid. Het gaat om monopolies. Dan worden Facebook, Amazon, Google, Apple worden even bij elkaar gezet, alsof dat met elkaar te vergelijken bedrijven zijn.
Ja, wij gaan ze los behandelen, ja.
Ja, en vervolgens wordt er dan social media op een hoop gegooid. We gooien desinformatie er ook nog even bij. We gooien invloed op de mediawereld. Als jij als krant of website niet op Facebook zit, ja, dan verlies je zoveel doelgroep. Dat is ook niet goed.
Ja,
en dat zijn allemaal verschillende markten die ze allemaal op een hoop gooien, want dat is big tech.
Ja, maar de conclusie trekken we dus dat een Facebook-ecosysteem. Op time spent hebben ze geen monopolie, want er zijn heel veel alternatieven in time spent. Want dat is ook Netflix.
Ja.
En ook een podcast luisteren. Dus wij concurreren op dit moment, dat vind ik wel mooi, hè, dat wij op dit moment concurreren met een bedrijf dat de market cap iets van 600 miljard is.
Met wij Facebook. Bedoel je
wij met de podcast.
Ja, de
dat is toch mooi? Dat vind ik wel leuk als mens met aandacht concurreren mee.
Check eens even de metadata of een gebruiker Zuckerberg ook meeluistert.
Ja, nee, maar dat is mooi.
Ja,
okay.
Is het zo?
Maar ze hebben natuurlijk wel een monopolie in... wat ik, net zoals Instagram koop je van de markt... als jij nieuw time spent...
veel beloofd iets hebt, ja.
En dat kopen ze natuurlijk van de markt.
En daar is Facebook heel slim bezig geweest. Een tijdje terug al, ook van die dingen die naar buiten zijn gekomen... ook deels de hoorzittingen... dat Facebook zo'n app aanbood voor VPN-gebruik. Handig, gratis enzovoort. Ja, oh, maar daarmee hielden ze ook bij welke apps jij nog meer gebruikt. Dan konden ze zien, hey, dat zou wel eens de volgende Instagram kunnen worden.
Ja, dat was zo glad.
Dat was echt, ja. En dan, dat kan weer de hele koopstrategie weer voeden.
Nou, en ook een monopolie, ja of nee, is advertisement. Want, weet je, het is nu 75% in Amerika, Google, Facebook, digitaal. Of 80 zelfs, echt giga. En ook in Nederland trouwens.
Ja.
Dus daar kan je ook zeggen, of maakt dat, omdat dat B2B is, dan maakt dat niet uit. Gaan ze daar ook iets tegen doen?
Nou ja,
is dat erg?
Het is B2B, maar uiteindelijk laat dat dan ook weer de consument, de burger. Dus en dat is wat ik net al zei. Hoe zit je als overheid? Hoe interpreteer je je antitrustwetgeving wanneer je wel of niet wilt gaan handhaven? Hebben we het gaan proberen? Als een consument schade heeft ondervonden, en is dat schade in gewoon uitgedrukt in harde euro's, heeft een consument meer moeten betalen? Of is er nooit een concurrent gekomen die een goedkoper alternatief had kunnen bieden? En dan wordt het speculatief.
In Amerika is het gedefinieerd als prijzen.
Ja,
voor
precies.
Dat is de originele.
Weet ik eigenlijk niet.
Nou, Europa gaat nu meer die andere kant op. Meer de speculatieve kant op, maar ook meer preventieve kant op. Broadcom, dat had ik nog even opgezocht, dat was... oktober 2019, toen heeft onze eurocommissaris Vestager, opvolger van Nelly Kroes, ook een powervrouw, die heeft Broadcom een preventieve antitrustmaatregel opgelegd om te voorkomen dat allerlei kleinere bedrijfjes ten onder gaan of nooit meer opkomen en dus Broadcom op een gegeven moment te groot en te machtig wordt.
Dat gaat ervan uit dat een monopolie vroeg of laat wel tot schade voor de consument zal leiden.
Precies.
Is mijn vraag, ik weet niet of jij dat kunt beantwoorden. Gebeurt dat inderdaad altijd? Zijn er voorbeelden bekend, om het om te draaien, van monopolies die niet tot schade voor de consument hebben geleid? Anders dan bijvoorbeeld met staatsbedrijven.
Ja, moeilijk. Ik denk dat het vroeg of laat allemaal tot een nadeel kan leiden. Maar de vraag is, hoe kun je dat aantonen? En neem bijvoorbeeld procesgigant Intel. Dat was ook ooit, toen Microsoft zijn antitrust aandacht kreeg, toen, stond Intel ook in de schijnwerpers. Intel heeft op tijd een schikking weten te treffen en is dus ontkomen aan een heel gedoe. Mm-hmm. Maar... er zijn wel documenten naar buiten gekomen. AMD heeft een eigen antitrustzaak aangespannen. Er zijn wel documenten naar buiten gekomen dat Intel zijn prijzen goed hoog wist te houden, omdat de concurrent er bijna niet toe deed. En dus afspraken met PC-leveranciers. Als jij mijn nieuwste chip wil afnemen, dan ga je dus niet bij AMD kopen. Begrepen.
Ja, maar dan zou je even terugkomen op Facebook met adverteerders. Dan zou je ook zeggen, ze hebben een monopolie op digitaal adverteren, samen met Google, waardoor ze de prijzen omhoog kunnen doen, wat dus een nadeel is. Want dat is ook B2B, weet je, Intel.
En misschien niet alleen rechtstreeks prijzen, maar ook gewoon hoe hoog kom je bovendrijven in timelines van mensen. En wat is je dat waard? Die Oatmeal, een hele goede online strip, die had het een keer heel mooi uitgedrukt. Vroeger had jij je eigen website. Mensen, ik heb iets leuks, kom mij bezoeken. Toen kwam Facebook. Joh, je kunt ook bij ons zitten. Heb je geen gedoe met servers en hosting, dat soort dingen, zorgen wij er wel voor. Oh mensen, ik heb een heel leuk content. Staat daar bij Facebook, kom allemaal langs. En op een gegeven moment zei Facebook, wil jij mensen in ons flatgebouw laten komen, waar jouw content staat, dan moet je betalen.
Ja.
Dan moet je
ja.
hoger boven komen. Spotify is daar nu ook eens over gegaan. Hè. Willen artiesten beter gevonden worden, dan mogen ze wat betalen.
Ja, daar hebben ze ook deze week een bedrijf voor gekocht. Iets met Meta. Maar nog even, je moet die wet maken, de monopoliewet, en je kijkt naar Facebook. Hoe zou jij via Facebook een monopolie? En hoe zou jij ze reguleren?
Lastig. Dat is heel lastig. Ik ben blij dat ik niet in de politiek zit. Want ja, als je Facebook definieert als zijnde...
We komen ook bij de anderen, dus daarom we doen ze allemaal.
Als je Facebook definieert op basis van het hele advertentielandschap... en het bereik naar consumenten, nog even los van of het er nou 2 uur of 3 uur of time spent is per dag.
Ja.
Dan zou je Facebook inderdaad kunnen zien als monopolie. Maar hoe ga je dat aanpakken? In de VS hebben ze ooit in goed succes geboekt met AT&T opknippen. En dat is een soort magisch woord geworden.
En met Standard Oil ook.
Precies, en Standard Oil. En dat is een soort magisch woord geworden, alsof dat een oplossing is die je altijd kunt toepassen. Dus toen moet Microsoft opknippen in een Windows Microsoft en in een Office Microsoft. Want dat waren toen de twee melkkoeien.
Ja.
Facebook zou je dan opknippen in een... en een ads-platform en een content-platform?
Of in Facebook, Instagram en WhatsApp?
Bijvoorbeeld. Dat zou best kunnen.
Maar er zijn allerlei mogelijkheden. En wat je kiest, dat is nog best moeilijk, wil je eigenlijk
zeggen. En hoe ga je dan die knip zo leggen dat dat op termijn dus zorgt voor meer concurrentie en lagere prijzen? En precies, dat het werkt. En niet alleen maar dat het bedrijf in kwestie hindert.
Nou, ik lees hier verplichting om bij overnames aan te tonen dat de overname niet anticompetitief is. En dat is natuurlijk het Instagram-verhaal.
Ja.
Ze zijn nu al een monopolie, dus dat heb je daarmee niet voorkomen. Dus dan kom je inderdaad bij opknippen.
Ja.
Of wat ze ook zeggen, natuurlijk ook in Brussel, wordt de dataportabiliteit. Zodat anderen makkelijker een social netwerk kunnen beginnen. Want die hebben dan ook de data.
Ja, want het netwerkeffect is andersom ook een hinderend effect. Als ik niet al mijn vrienden en al mijn content mee kan nemen, dan begin ik daar weer helemaal van scratch. Ja, dat ga ik niet doen.
Ja. Dus dat zijn zeg maar de mogelijkheden. Dus om voor de toekomst dat ze niet iemand uit de markt kopen, dat iemand kan beginnen. Dataportabiliteit vind ik voor Facebook. Wat Brussel wel, is een voorstel bij Brussel. Hè? Ja,
maar voor Facebook is dat het grote gevaar.
Is dat dataportabiliteit
is, dat vinden ze heel eng.
Ja. Denk je dat begin december komt dat naar buiten? Denk jij dat doorgaat, die dataportabiliteit? Voor mij krijgen ze dat nooit voor elkaar.
En bovendien lijkt het mij een wassen neus, net als dat browserkeuzescherm. Het wordt alleen maar een hinderpaal voor consumenten. Ja, wie gaat nou zo'n data porteren, behalve jullie en ik?
Nou ja, als het inderdaad opgelegd wordt, en dat gaat een strijd worden van jaren, want daar gaat tegen gevochten worden, in beroep gaan enzovoort.
En
als het besluit genomen wordt en als het er dan van komt, dan is nog de vraag aan de invulling. Als ik bij Facebook zou werken, zou ik zeggen, dataportabiliteit, prima, hier heb je één grote bulk, zoek het maar uit.
Ja.
Of ook een beproefde tactiek. Hier heb je de hele bulk in een fantastisch proprietary formaat van ons.
Ja, op papier.
En hier heb je ongeveer de specificaties daarvan. En zie maar compatibel te worden voor jouw netwerkje. Ja. Zie het DocX formaat van Word en open standaarden. DocX is een open standaard. Maar het is de open standaard met zoveel legacy erin en zoveel proprietary dingen. En zoveel omschrijvingen van dit werkt op die manier omdat dat in Office 97 zo werkte. Zoek het maar uit. Dus als concurrent moet je dan niet alleen een goed idee hebben voor een nieuw Facebook-alternatief. Ja. Of een TikTok 2.0. Maar ook het hele dataformaat zien uit te zoeken voor die paar gebruikers, wij drie.
Ja.
Die dan onze data zouden misschien gaan meenemen.
Ja.
Maar is Facebook, misschien ook om Facebook daarmee af te ronden, is dat nu echt een probleem? Misinformatie.
Desinformatie is absoluut een probleem.
Desinformatie is een probleem.
Maar dat is niet alleen des Facebooks, dat is ook Fox News.
Daarom.
Maar Facebook is ook een probleem als het gaat om bijvoorbeeld nieuwsvoorziening. Dat is niet alleen desinformatie bijvoorbeeld, maar de verplichting van kranten en dergelijke om daar gebruik van te maken.
Ja, en ook dan het effect van eyeballs, dus clickbait koppen. Want anders kom je niet bovendrijven. Anders heb je niet genoeg engagement. Anders dan zak je weg in het moeras, in de massa.
Sorry Ben, maar jij
wilde maar toch de belangrijke. Ik vind eigenlijk dataportabiliteit, dat kan ik me allemaal voorstellen. Nieuwe bedrijven opkopen. Maar ik vind eigenlijk minder een monopolie, omdat de gebruiker een alternatief heeft. Direct.
Wat is dat dan?
Ze doen het niet. Nou, dat is inderdaad Netflix of deze technoloog luisteren.
Mm-hmm. Ja.
Maar kijk, en bij AT&T, om even de klassieke beetje case te noemen. Ja, je hebt geen alternatief. Nee, straks komen we bij Apple en zo, hè?
Ik ben het niet met je eens.
Vind ik het zo fijn dat we dit onderwerp
hebben. Iedereen concurreert met elkaar om die time spent. Maar het monopolie is niet op het gebied van time spent. Het monopolie is op het gebied van, nou, je zou kunnen zeggen advertising. Hè, want wij gaan in januari gaan we praten met Thijs Roes over de verplichting zo ongeveer als je een evenement organiseert om te adverteren op Facebook.
Ja,
het monopolie is op sociale interactie. Want een
Netflix normaal is consumeren. Dat is niet.
Een normaal persoon die contact wil onderhouden met zijn familie, die is haast verplicht om een Facebook-account te hebben en een WhatsApp-account te hebben. Dat is het monopolie.
Oké.
Okay. Ja, en een belangrijk verschil is ook nog wel, even Hollands gedacht, voor Netflix betaal ik. Facebook is gratis. Voor mij. Qua euro's die ik overmaak. Het is niet gratis. Hè. Ik lever wel degelijk iets aan. Ik lever mijn data, mijn gedrag. En daar kan Facebook heel goed gericht ads mee zetten. En daar verdienen ze goed geld aan. Maar puur naar time spent ben ik met je eens. Is Netflix een concurrent van Facebook? En zijn wij hier bij de technoloog dat ook? Maar het gaat niet alleen om time spent.
Nee, daar moeten ze dat helemaal uitdraven.
Je kunt niet tegen je moeder zeggen, dan ga je toch naar Netflix. Bij wijze van spreken.
Klopt.
Kan niet.
Nou,
gaat Netflix zich ooit wagen aan een chatfunctie? Van wij zitten nu samen. Hey, ik zet eens film te kijken. En in Nederland zitten er zoveel andere mensen deze film ook te kijken.
Nodig.
Hey.
Een beetje focus. Oké. Okay.
Moeilijk, hè?
Ja, nee, maar daarom is dit zo. Ja, maar daar zitten die gasten. Ja. En ik zit alles te luisteren. Als er zo weer zo'n congres is, ik kijk alles gewoon soms ook live. Vaak op een woensdagavond, gewoon 3 uur lang heerlijk. En ik vind het.
Waar kijk je dat op Facebook?
Nee, YouTube.
Oké, okay. YouTube. Hey,
zullen we een gevoel nu nemen?
Maar even tussendoor, want wat ik wel opmerk, je zult wetgever zijn.
Ja,
nee, daarom. En wetten moeten bedenken die dit dichttimmeren. Of je zult handhaver zijn. En moeten besluiten waar je gaat handhaven.
Wat is de definitie?
Welke zaak je
pakt? Hoe interpreteer ik dat en hoe gaat het straks geïnterpreteerd worden in het hoger beroep?
Ja, dat is niet eenvoudig.
Maar daarom, weet je, dus die dataportabiliteit, kijken als je iemand koopt. Weet je, dat je niet iemand uit de markt koopt.
En daarmee de markt verpest. En daarmee,
ja, daarmee de markt verpest. Weer, ja. Dus ja. Dat je met data, daar kunnen we nu over hebben als we Amazon doen bijvoorbeeld. Het bevorderen van je eigen producten. Dat je daar iets tegen doet. Dat je geen third parties toe mag laten. Ja. Die is onwijs interessant. En koppelverkoop. Weet je, die hebt een dominante dienst en dan verkoop je alles. Dus dat zijn de elementen waar je iets tegen kan doen.
Ja, en dat zijn de klassieke antitrust dingen. Koppelverkoop vanuit de ene markt waar je dominant bent, een andere markt gaan betreden en daar naar je toe trekken. Want op zich is het hebben van een monopolie is niet verkeerd. Het misbruik maken van die positie.
Omdat ik dus net de vraag heb gesteld, gebeurt het een wel eens zonder het ander?
Nou, ik denk dat dat mag corrompeert en monopolies corromperen absoluut. Zullen we die stelling even ingooien?
Ja, 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 ja.
Als jij eenmaal een monopolie hebt, dan is het ook puur gewoon vanuit zakelijk. Hè, we zitten hier BNR, Business News Radio. Zakelijk gezien, waarom zou je als je een goede positie hebt in de ene markt en er komt een concurrent van rechts of van links op je af, waarom zou je niet wat je hebt, die macht, die middelen gebruiken om die af te weren of sterker nog die markt die heel veelbelovend is, te pakken? Moet je eigenlijk ook wel. Hè? Als jij een kapitalistisch bedrijf bent en aandeelhouders hebt. Als jij dan niet iets doet waar een kans ligt, dan ben je slecht bezig.
Dat wordt gezien als de grote fout van Microsoft bijvoorbeeld. Hè, dat ze de mobiele markt hebben gemist.
Ja, ja. Hebben ze wel geprobeerd. Maar daar is laatst van rechts iemand op afgekomen die toen ook een bizar iets had. Namelijk, we geven ons besturingssysteem weg. Wacht even, we zitten hier met hordes developers te werken. We zitten hier allemaal code te ontwikkelen.
Kwestie op zichzelf trouwens.
Ja.
Ja. Ja, toch?
Ja, maar dat geld weggeven is eerder gebeurd met ook Netscape en Internet Explorer. Hoewel Netscape niet altijd gratis is geweest. Weet er niet veel mensen meer, oude historie.
Maar oké.
Google doen? Omdat ik hoorde
zijn we klaar met Amazon?
Nee, doen we Amazon eerst. Dat is goed. Amazon doen?
Ja, Amazon doen. Je bent een grote winkel. Je bent een bijna onvermijdelijke winkel. Waar anderen ook hun dingen mogen verkopen. Dus je bent niet de enige winkel. Maar je bent wel het platform waar al die anderen op zitten. En wat populair is wat verkocht wordt. Hey, ik zie een parallel met die VPN-app van Facebook. Je ziet wat er populair is. En dus kun je daar zelf iets gaan doen of kopen op dat gebied.
Ja.
Is dat misbruik van je machtspositie? Ja, ik denk het wel. Ja, maar is het een monopoliepositie? En dan kom je op het juridische getouwtrek.
Ja, hoe definieer je het? En dan zeg ik eventjes voor de discussie. Ja, dat is monopoliemisbruik. Want heel veel winkels, tweedehands boeken en dergelijke, kunnen zich niet permitteren om niet op dat platform van Amazon te zitten.
Maar je kunt toch naar bol.com, zeg ik even.
In Nederland misschien wel.
Oh ja, inderdaad.
Maar
je kunt toch naar. Oh nee, dat is alleen Duitsland. Dat is ook. Ja.
Ingewikkeld.
Ja, maar goed, als je kijkt naar de totale retailmarkt. Dat is natuurlijk de vraag. Heeft Amazon een market share van 35%? Dat hebben ze in e-commerce. En ze hebben 5% in de
totale.
Ja, precies. In de totaal. Dus je denkt van. Dat is geen monopolie, want je hebt maar 5%.
Ja, wat is je marktdefinitie? Is dat alle retail? Of is dat alleen de online retail? Of is het de online retail die internationaal is? Want wat je zegt van AT&T, die had geen keuze. Nou ja, ik kan me herinneren dat. Wanneer was het ook bijna heel veel jaren geleden. Dat er ook zoiets was van KPN en Vodafone en Ziggo. En toen heeft de antitrustautoriteit in Nederland bepaald. Ja. Er is geen sprake van monopolie, want je kunt verhuizen. Parafraseer ik eventjes.
Ja.
Dus je zit niet vast aan die ene, want je kunt ergens anders een huis kopen en daarheen gaan wonen en dan een andere internetprovider nemen.
Nou, maar er zit wel iets in, hè? Want ik sloot van de week een nieuw abonnement voor mijn dochter af, alleen met de data bij Vodafone Ziggo, en betaalde ik €32 exclusief BTW voor. Ik vond het gewoon veel.
Ja.
Dat is ook een beetje. Je hebt het drie, natuurlijk heb je simpel en heb je al die beetje low. Ja. En het kan veel goedkoper, ik weet het. Maar ik dacht gewoon degelijk. Maar, weet je,
maar als je al voor je tv als ik al gebruikt en voor je vaste internet.
Ja, dan kun je wat korting. Ja,
nu komen we koppelverkoop.
Ja, nee, precies. Koppelverkoop. Ja, groeien. Hey, maar terug naar Amazon. Dus het gaat eerst om hoeveel. Wat is hun marktaandeel eigenlijk?
Ja, maar nu hebben we het over Amazon de winkel. Of moeten we het ook hebben over Amazon de klant?
Dat komt zo.
We hebben jou niet voor vragen hier, hè? Jij bent hier voor de antwoorden. Even de verhoudingen duidelijk.
Ja, wij hebben het monopolie op de vraag.
Precies, ja.
Je hebt de antwoorden.
De vraag stellen is een beantwoorden, zijn auto.
Oké, maar wat nu die cases ook. Europa gingen voor mij ook iets aan doen in Amazon. Van. De third-party partijen, ze kijken wat je net al een beetje zei. De data bekijken ze en dan worden de anderen weggedrukt. En hun eigen
producten. Wat Albert Heijn ook doet, van de Euroshopper staat onderin.
Ja.
En het merkding staat er iets naast, dus dan moet ik bukken, dat is moeite. Maar het huismerk staat op ooghoogte.
Ja. Maar dit vind jij een hele duidelijke case voor Amazon. Dat hier
als je de markt definieert als e-commerce. Als je inderdaad de markt gaat definiëren, wat de juristen van Amazon ongetwijfeld zullen doen als alle retail. Dan zijn we maar een Calimero.
Ja.
Ja, ja, maar dat, ik vind. En moet je dan zeggen van third-party partij, ze mogen geen eigen producten meer verkopen op hun e-commerce platform?
Ja, of die eigen producten zou je eenzelfde status moeten geven als die third parties. Daar kun je dan bijvoorbeeld een knip leggen. We hebben Amazon de winkel die faciliteert, geen eigen producten heeft. We hebben Amazon de productmaker, die net als andere productmakers gewoon een third party is. En dan ook qua systemen en qua data, daar moet echt een firewall tussen zitten.
Ik heb een idee.
Denk ik.
Om de discussie te vereenvoudigen. En misschien ook wel de wetgeving te vereenvoudigen. Hey. Als we nou eens ophouden met mieren over monopolie en het alleen nog maar hebben over misbruik. Want als je denkt aan die gevallen bij Amazon, dat bepaalde retailers niet buiten Amazon kunnen. En vervolgens door Amazon in de rug worden aangevallen met eigen Amazon-producten, waarvan Amazon heeft vastgesteld
die
dat
populair.
Die bij die retailer goed. Dan heb je misbruik. Moet je dan nog je afvragen of er een monopolie is?
Ja, maar dan gaan de juristen van de tegenpartij proberen. Is het misbruik of is het gezonde concurrentie?
Nee, dus, ja.
Als ik zie dat jij iets een slim idee hebt en ik ga het ook uitvoeren en ik ben er eerder mee op de markt. Maar het verschil is natuurlijk, ik faciliteer jou voordat ik ermee begin. Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel kleine verkopers die bijvoorbeeld specifieke vlaggen verkopen die ze op hun eigen site nooit wegkrijgen. Nee, nee. In Google is te duur. Ze krijgen die case nooit rond. Nee. En door Amazon hebben ze ineens een Europese markt.
Ja, wat laat ik even vooropstellen. Monopolies kunnen ook heel goed zijn. Want zo'n kleine vlaggenmaker zou nooit kunnen doen wat hij doet via een platform als Amazon.
En deze week las ik dat op e-mus.nl. Ja, ik heb echt bronnen. Dat Leen Bakker. Sorry dat ik gewoon moet lachen. Nee, maar dat Leen Bakker zelfs op Amazon gaat. En dat was voor mij echt best wel. Ik dacht, jeetje, Leen Bakker.
Ja?
Nee, dus die wil ook dat platform gebruiken. En ja. Herbert, ik denk even terug aan Spotify met Erwin Blom hier.
Ja.
Want die gaf het advies, het is niet helemaal hetzelfde, maar een beetje wel. Van artiesten moeten eigenlijk Spotify gebruiken om groot te worden, ontdekt te worden, over de hele wereld bereik.
Ja. En dan?
En dan moeten ze zeggen van, ja, Spotify de groeten, verdien ik niks mee. Ik ben een merk.
Eerst reputatie opbouwen, je merk.
En toen dacht ik aan Leen Bakker, ja, in Italië, in een klein dorpje, Leen Bakker. Maar dan is het wel Leen Bakker.
Nou, en Italië, daar komt Leen Bakker nu niet zonder enorme investeringen aan eigen IT, aan eigen infrastructuur, aan eigen winkels, aan reclamecampagnes. Om dan nog Leen Bakker, hoe spreekt het op zijn Italiaans uit eigenlijk?
Ik denk dat ook Leen Bakker. Nee, dat weet ik veel. Maar dan moet ik denken aan jou alleen maar als het een probleem is. Want kijk, Leen Bakker is dus, oké, prima, Leen. Joh, Leen, ja, maar weet je, je hebt nu een Europese uitrol, kan je doen. En er is, dus jij zegt, je moet alleen naar
misbruik kijken.
Ja.
Ja, want monopolie kan heel goed zijn. Ik bedoel, ik ben misschien iets te jong daarvoor, maar weet je nog, de microcomputers, dat je al die gescheiden platformpjes had en al die gescheiden wereldjes, niet compatibel, niet data portable, niet code portable. Dat was een hele versplinterde markt die dus nooit zo groot kon worden als de markt die we later hebben gekregen met het Windows platform en die we nu hebben met het mobiele platform.
Dat
Android
is heel
iOS.
Ja.
Dus monopolie kan ook heel goed zijn, kan er heel veel mogelijk maken. Zoals Leen Bakker in Italië. Of zoals een Nederlandse appmaker die een wereldpubliek heeft en daar rijk mee kan worden.
Ja. Overigens is het. Monopolie is goed als het gaat om een. Nee. Wat jij bedoelt is niet monopolie. Wat jij bedoelt is een standaard.
Standaardisatie.
En dat is, voor een standaard heb je geen monopolie nodig. Heb je alleen maar een standaard nodig waar verschillende bedrijven in een diverse markt zich aan houden.
Maar verschillende bedrijven, sleutelwoord bedrijven, zijn gericht op winst maken. Een standaard klein beetje naar je toe trekken, een klein beetje bedrijfs eigen maken, geeft jou zoveel financieel voordeel.
En dat is weer lastig voor een consument, want dan krijg je werkt het best met Internet Explorer en dat soort shit.
Ja. En dan krijg je Java en je krijgt Microsoft Java. Maar goed, anders, heel ander onderwerp.
Nou, ik moet toch wel denken aan. Ik ben ook wel oud. In het begin van.
Ja, maar niet zo oud als ik.
Nee, dat is waar. Het begin van de smartphone. Toen verlangde ik heel erg naar standaardisatie. Maar eigenlijk meer naar een monopolie. Dan heb ik al de gezeik met al die toestellen. En al die operating systems. Ja, en
Symbian.
Ik werd er helemaal gek van.
Ja, en Symbian. Welke versie Symbian? Ja, Want Symbian was een standaard en een consortium van bedrijven. Dus wat happened? Nou, het ging daar toch mis.
Hey, maar dus, nou ja, okay, ja. Dus inderdaad, Vestek heeft 3 weken geleden Europese mededingingsregels. Is ze ermee bezig om Amazon, die third party, met die data daar iets aan te doen.
Ja.
Dat wil ze aanpakken. Maar wij zitten nu best wel op het spoor van het heeft voordelen en nadelen. Wat moet zij dan beslissen?
Ja, ik denk
hele moeilijke vraag.
Hele moeilijke vraag. Ik denk dat zij goed moet kijken hoe Amazon internationaal is en hoe dat op internationaal gebied concurrenten kan benadelen en per land kan benaderen. Want, hey, want Amazon kan natuurlijk, omdat het zo groot en internationaal is, kan het landje voor landje tegen elkaar uitspelen. Of de een van, nou, dan doe jij toch niet mee. Pak jouw concurrent wel. Dus het is hoe dan ook vanuit de positie met meer macht dan de verschillende third parties.
Ja.
En dat is natuurlijk een probleem voor die interne markt waar Vestager ook over gaat. Dus het gaat niet alleen over antitrust, het gaat ook over de digitale markt.
Het is wel echt heel veel herrie, hoor, jongens.
Ja, de deur staat open.
De deur
open,
moet openstaan. Echt irritant dit. Oké, ik ben helemaal van apropos. Maar als luisteraar is dat echt irritant. Want ik luister podcasts, dus daarom ik dat irritant is. Sorry, mensen. AWS. Moeten we daar nog iets mee doen?
Ja, AWS, dan kom je ook. Dan komt ook Google in beeld en ook Microsoft in beeld.
Ja, tuurlijk.
Amazon als de cloud-gigant. Hoewel daar denk ik het een stuk lastiger is om te gaan zeggen. Om hard te gaan maken dat het om een monopolie gaat. Want ga 5 jaar terug. Wat is het cloud-landschap? Amazon, Google. Wat is nu het cloud-landschap? Amazon, Microsoft, Google.
Ja, kom op, man.
Nou, anders even vragen of we
niet te doen.
Dat we een opname hebben.
Kom maar.
Nou, Amazon is een grote cloudpartij, maar is niet onvermijdelijk. Cloud is wat meer overgankelijk. Je kunt wat meer migreren van de ene cloud naar de andere cloud. Niet zonder investering, niet zonder geld, niet zonder moeite.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar, zie de opkomst van Microsoft in de cloudwereld. Ja. Dat was 5 jaar geleden, 10 jaar geleden was het echt ondenkbaar.
En het beuken van Google.
En precies. Dus dat is.
Ja, de vraag: komt de Europese cloud? Nee, dat is natuurlijk.
Ja, maar dat is geen Europese cloud. Dat is een cloud-infrastructuur waar ze op kunnen aanhaken. Maar Amazon en Microsoft misschien ook wel.
Nee. Maar dat is sowieso de dood in de pot. Hè? Een doodgeboren kindje. Als je zegt van we gaan naar een Europese Google. Een Europese cloud.
Maar het gaat juist om een Europees. Ja, infrastructuur waar anderen op kunnen aanhaken. Dus zeg maar een Amazon-winkel die we niet vullen met eigen producten. Maar kom maar vlaggen maken en kom maar alleen bakken. Dat idee, maar dan op cloudniveau. Ja, het is absoluut een uphill battle.
Niet in.
Ja. Maar ik denk dat de intentie, het idee is best een aardige. Alleen gaat dat worden, gaat dat halen? Amazon en Microsoft en Google kunnen ook meedoen. Klinkt absurd, maar ja, dat zijn hun cloudcapaciteit. Als ze maar voldoen aan die standaard. Dus eigenlijk jouw wens van standaarden. Daar wordt aan gewerkt.
Goed
met Gaia-X.
Dat moet ik voor.
Nou. Ja. Ja. Nog even, er is een initiatief in Engeland, voornamelijk. Bookstore.org, want boeken hebben natuurlijk met Amazon, boekwinkels hebben het wel echt lastig. Ja. Want we deden het net een beetje lacherig van. Ze hebben maar 5% van de markt. Maar er zijn natuurlijk bepaalde producten die zijn echt kapot. En ook retailers kapot gemaakt door Amazon. Bookstore.org is zeg maar een soort Shopify. Je krijgt als winkel krijg je een storefront. Zij doen de fulfillment en zij doen alles. En dat is een initiatief van kleine boekhandelaren. Die sluiten zich dan aan, zitten nu 140 boekhandelaren, heel veel funding erin. Is dat soort initiatieven, als je dat hoort, heb je van ja, echt kansloos.
Maar dan heb
of
je
sympathiek, leuke niche.
Ja, sympathiek, maar wel een niche, want je hebt daar over fysieke boeken. Ben ik ook dol op, heerlijk. Maar Kobo Plus, e-books, dat is ook een platform.
Dat dus niet eens over Prime en zo gehad nu denken. Nee, maar dat is zeker geen monoprime.
Dan gaan we weer naar Netflix, dan gaan we naar Prime.
Ja, nee, maar daarom. Maar het is wel leuk. Eigenlijk is bij Amazon, en dat is eigenlijk alleen maar het gebruiken van de data die ze hebben om hun eigen producten voorrang te geven.
Om hun schappen anders in te stellen. Ja.
Dat is eigenlijk de grootste issue. ABS niet, Prime en zo niet.
Niet zo.
Alleen die niche.
Hoewel Prime kun je wel weer argumenteren als een soort van koppelverkoop. Als je toch al een Prime abonnement hebt voor het snel bezorgen van je goederen, dan kun je ook Prime en Prime Video voor
Prime Video,
een beetje euro's
koppelverkoop. Jongen.
En dan kom je weer op content, video, productie. Hè? Netflix was ooit alleen maar een doorgeefluik van andermans films. Op een gegeven moment is Netflix een heel eigen productiehuis geworden met eigen series en eigen films en Oscar-nominaties. Ook weer een verschuiving in de markt. Daar gaan we heel ver van waar we het over hebben. Maar dat geeft aan hoe versplinterd en complex die markt is. Het is niet antitrust op internet. Nee, dat is zo veelzijdig. Dat is zo, ja, zo'n kluwen.
En laten we het eens even van de andere kant bekijken. Wat een prestatie van zo'n Bezos om een bedrijf neer te zetten waar je zoveel tentakels hebt en zoveel onderdelen van je bedrijf die je kunt laten samenwerken en waar je weer innovaties kunt doen. Denk aan de affiliate, dat is een idee uit de jaren 90 alweer, de affiliate toestanden.
Ja. Dat je consumenten en dat hij ooit begonnen is met een website om boeken te verkopen. Waarom zou iemand godsnaam een boek kopen op een website? Je bent gek,
en
Jeff.
En dat allemaal uitbreiden met andere producten en met het AWS en met dit en met dat. Echt ongelooflijk.
Ja, maar moet je bijna monopolistische intenties of eigenschappen of handelingen doen om zo machtig te worden? Of, ja, dat is ook een hele andere, is niet een technoloogvraag, maar ik vind dat wel altijd interessant.
Maar ja, het is ook een mentaliteitskwestie. Weet je, heel veel westerse, kapitalistische, zeg maar even wat even zegt, Amerikaanse mensen hebben toch een beetje die overtuiging winner takes all. Dus als jij niet er helemaal voor gaat, dan ga je er niet voor. Dan trek je het niet. Zie de miljoenenverlies en de miljarden investeringen in Uber. Om maar die markt te kunnen claimen. En als je die markt helemaal geclaimd hebt, dan gaat het verdienen beginnen. Is de gedachte.
En monopolies hebben we natuurlijk altijd gehad. Maar we hebben er nu wel veel mee te maken. Is dat nou, want jij noemde net die wet van Metcalfe. Hè? Ja,
het netwerkeffect.
Het is toch een eigenschap van internet eigenlijk. Hè? Dat we dit nu in allerlei branches zien.
Nou, en een eigenschap van ons. Want ik ben blij dat we niet meer al die verschillende microcomputers hebben van toen. Ben is blij dat we niet meer al die Symbian versies hebben en al die versplintering. Ja. En die ene app of die ene game draait niet op jouw toestel, maar op die andere. Ja, dan ga je niet zomaar een ander toestel kopen. En nu is het, er is een standaard. Dat is in handen van een bedrijf. En daarmee kan het een monopolie zijn en kan er misbruik komen. Maar we willen dit ook. Want als jij als mens of als ondernemer een monopolie wilt vermijden, dan moet je dus doelbewust zorgen dat je de een gebruikt en de ander. Dat je de een geld geeft en de ander. Dus dat je eigenlijk dat je het ook onderhoudt. Ja. En dat is een kostbare zaak. En daar hebben veel mensen er niet voor over.
En als het gaat om besturingssystemen, dan snap ik dat. Als het gaat om sociale netwerken, dan snap ik het ook. Hè, want dat moet samenwerken en zo. En bedrijven zijn in staat om hun aanbieding, om hun propositie, heet dat geloof ik, zo te maken dat ze ook andere partijen buitensluiten.
En dan heb je van die handige tools dat je één post gelijk op Facebook en op Twitter kunt zetten, totdat Twitter die tool overneemt en het alleen maar voor Twitter doet.
Ja, maar als het om Amazon gaat, snap ik het eigenlijk helemaal niet. Want dat is gewoon een winkel. En wat is het netwerkeffect van Amazon? Van die grote winkel die alles heeft. Alleen maar eigenlijk dat ik daar naartoe kan gaan en dat ze alles hebben.
De Everything Store, de winkel met alles.
Ja,
waarom zou ik naar de slager en de bakker?
Ik heb er geen voordeel van als koper dat jij daar ook naartoe gaat.
Of ze hebben een digitale twin van jou, die lijkt op jou, waardoor ze
beter rekenen. Maar het is klein. In reviews of iets dergelijks.
Is jouw voordeel niet ook, als ik daarheen ga, en Ben ook, en heel veel andere mensen, dat zij bullen kunnen inkopen en dus het goedkoper aan ons kunnen verkopen?
Dat is een ondergeschikte kwestie, dat het goedkoper wordt bij grote omzet.
Ja, de voornaamste aantrekkingskracht is inderdaad van er is alles. Ik hoef niet meer naar de bakker en de slager en nog wat. Ik kan gewoon naar de supermarkt.
Staat Amazon eigenlijk best zwak als je dat op de keper beschouwt?
Behalve dan dat Amazon die internationale positie heeft. Dus per land,
Nee, maar wat natuurlijk leuk is, we hebben het over de netwerkeffecten. Maar bij Amazon, concludeert hebben, is dat veel minder. En we kunnen nu bijvoorbeeld naar Apple gaan. Daar is het ook klassiek veel minder.
Ja. Maar wel een goede lock-in die zeg maar een warm bad is.
Ja, de lock-in van Apple is sterker dan van Amazon. Als ik het even. Ja. En Amazon bouwt daar natuurlijk. Dat is ook weer het slimme van Bezos. Dat Amazon daar dan weer aan bouwt met Amazon Prime.
Ja.
Dat je mensen beloond voor blijven.
Ja. Nou, en wat ik net zei bij Facebook, one click away. Weet je, dat heb je natuurlijk bij een Apple natuurlijk niet. Want ik zit behoorlijk diep erin.
Ja, je bent one click away. Maar dan moet je al je apps opnieuw aanschaffen.
Apple. Want dat is lastig. Bij Facebook ben je one click away. Dat zou in principe kunnen.
Ja, wel one click away. Maar dan ben je al je content en al je contacten weer kwijt.
Ah, daar ben ik alleen maar blij mee. Hey, kunnen we naar...
Men wil ontvolgd worden.
Kunnen we naar Google of Amazon? Ik weet niks meer over Amazon. Want ik denk van, waar zitten nog elementen? Of hebben we iets gemist?
Ik denk van Amazon dat het veel meer een klassiek geval is van winkel en huismerken en schapindeling. Ja,
third-party, inderdaad.
Dus dat is misschien voor wetgevers veel makkelijker dan inderdaad een vager iets als Facebook, waar in theorie one click away is, maar in praktijk al mijn vrienden, al mijn contacten.
Ja. Maar ik zit wel even te denken, wordt Amazon nou serieus aangepakt om zijn positie?
Ja. Over heel erg, over die third party. Hoe heet ze? Vestager. Ja, die heeft al 3 weken geleden. Heeft ze al in Europa aangekondigd van we gaan. Dat is heel boos over.
Omdat het misschien wel dat een veel meer klassieker winkelprobleem is. Dus dat valt misschien makkelijk. Nee, minder godvermogelijk moeilijk aan te pakken.
Ze kiest haar zaken.
Het is wel interessant, onderliggend heet de data is, hè? Ja. Dat is de hele tijd de basis hebben. Wat we nu bespreken is heel erg data.
Nou, wie weet zit er ook wel juristen daar die zoiets hebben van, als we deze zaak rond beginnen te krijgen, dan hebben we ook, ik zou niet gelijk willen zeggen presidenten, maar dan hebben we al dat handvatten om dat onderwerp van data dan ook daar te kunnen.
Ja, dan kun je dat hergebruiken.
Precies.
Wat je eventueel aangetoond hebt.
Want als dit data gebruik niet in de haak is, dan is daar. En dan wijs je naar Facebook of je wijst naar Google.
Ja.
Interessant. Oké, Google. Ja, je begon met YouTube. Weten we nog dat YouTube een overname is? Omdat Google Video toch niet het grootste succes is geworden?
Weten we nog dat YouTube een van de vele sites was waar je... wat was het ook weer? Weet jij nog namen van...
Hoe het MySpace?
Nee, MySpace is de voorloper van Facebook.
Oh ja.
YouTube had ook allerlei voorlopers, maar ik weet de namen niet eens meer.
Nou ja, dat doet
Rever, was dat er niet één?
Oh, god, ja.
Zulke naam.
Nou, ik ga het opzoeken.
Wauw.
Maar ik
ja, dacht, we beginnen niet met een M. Nou ja, goed. Een vraag over YouTube.
Ja, ja je begon over YouTube, maar ik wilde ook gewoon voor zoeken beginnen.
Ja zoeken. Ja, daar is Google. Ooit was er Alta Vista, weet u nog. Dat was een hele goede zoekmachine. En die is toen verpest met Lycos. Allemaal... Lycos, Hotbot, Yahoo, ja, et cetera. Ja, 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 ja. Maar de kracht van die Alta Vista toen Alta Vista nieuw was... was inderdaad van, je had een zoekveld. Er stond niks omheen, geen afleiding, geen gedoe. Je tikt een zoekterm en je kreeg wat je vond. Bij Yahoo had je wel alles eromheen. En als je iets zocht, dan vond je niet altijd wat je vond. Dus zowel de zoektechnologie was niet zo handig... als de toegankelijkheid was ook niet zo goed. Ja. Gaandeweg is Alta Vista allerlei ads omheen gaan doen... want het verdienmodel. Maar in het begin was Alta Vista wat Google later deed. Gewoon een zoekveld, geen gelul, dit is het.
Dat was een hele goede zoekmachine en heel prettig in gebruik. En de allerbeste ja. Marktendeel in de 90%. Ook in,
je hebt het nou over Google.
Ja, Google. Ja. Maar... ik ga toch weer terug naar Herbert, die zei misbruik. Kijk, je kan namelijk weer one click away. Je kan ook DuckDuckGo, startpage.com gebruikt Herbert. Ik ook. Weet je, ja, dus er zijn alternatieven.
Ja, maar heb je wel eens Bing gebruikt?
Ja, die is echt slecht.
Die is slecht. Ja. Terwijl daar zit een miljardenbedrijf achter. Waarom is dat?
Trouwens, DuckDuckGo is ook slecht, maar dit is hij. Ja. Startpage.com is echt goed.
Ja, want dat is Google. Maar dat is
ja, ja, precies. Dat ja, is ja, ja, ja.
Want
ja, ja.
Die gebruiken we als meta. Ja, precies. Ja,
dat is maar het is gewoon een telescoop naar Google. Of zo.
Ja, maar we moeten dus weer even, net zoals we deden bij Amazon, hadden we hem heel helder. Bij Facebook hadden wij hem.
Lastiger.
Lastiger vonden wij hem. Maar bij Google moeten we hem er ook even uit.
Ja, bij Google kun je ook weer een beetje, net zoals Amazon, een klassiek voorbeeld gaan doen. Ik google op een product en ik krijg bovenaan linkjes waar ik het kan kopen.
En dat is iets van de laatste jaren.
Ja, klopt.
Dat deed ze natuurlijk in 2008, want toen jij begon, toen ze begon, of 1998, 1999. Dat deed ze in het begin niet, toen hadden ze niet eens een model.
Nee.
Maar nu, we hebben een keer je Google-uitzending gehad, weet je nog?
Nee, eigenlijk niet.
Ja, dat is echt in de vorige eeuw was dat. Nee, dat was in de vorige eeuw hadden wij uitzending over Google. Het was best wel leuk over hoe kinderen moeten googlen. Op school, een beetje op scholen.
Ja.
En die vertelde zo, die had een vergelijking met Google 10 jaar geleden en steeds meer commercieel geworden. Het is vaak niet meer naar Google te kijken, want het is alleen maar advertenties. Het staat natuurlijk helemaal vol.
Ja, maar de wordt steeds onduidelijker neergezet.
Alleen maar commercieel.
Maar de crux tussen zoeken en vinden, nog even los van data en Google en de digitale tijd, is, ik heb ooit een informatiekunde half jaar, wat colleges gevolgd, laat ik het daarop houden. De crux van zoeken en vinden is dat je eigenlijk al moet weten wat je zoekt. Je moet half weten wat het antwoord is. Als jij naar een bibliotheek gaat, vroeger bibliothecaris, en je zegt, ik wil weten over ijsberen, dan vraagt een bibliothecaris, bedoel je biologie, bedoel je gedrag, bedoel je paring, bedoel je...
Ik heb toen nog gezegd in onze podcast met Claire Boonstra, als je wil zoeken, dan is het ontzettend handig als je al veel weet.
Ja. Precies, want dan kun je gericht zoeken.
Als je
zoeken.
Veel weet, kun je beter zoeken.
En dan komen we inderdaad op het digitale tijdperk. Google weet van jou. Google weet van zoektrends. Als jij nu googelt op iets wat genoemd is in een tv-programma... en Google ziet meer mensen opgezocht hebben... en jij begint je zinnetje te tikken, bedoel je soms dit?
Mm-mm.
Want ze weten al ongeveer waar je naar op zoek zou kunnen zijn... met hoge mate van waarschijnlijkheid.
Ja.
Dat is data.
Precies, dat is onderliggend. Die conclusie hadden we. Maar dus... zoeken. Daardoor hebben ze dus in shopping hebben ze heel veel voordelen. Kunnen ze hun eigen, waar ze meer voordelen bij hebben, dat kunnen ze bovenaan zetten. Ik denk even aan de reisbranche. Weet je ziet nu helemaal Google geworden.
En dat is in wezen een goed iets. Want vroeger moest je kijken hoe laat gaat mijn bus, om hoe laat gaat mijn trein en hoe laat gaat in die andere stad de tram. Dan moet je 3 systemen nodig. Je had 3 vervoerders nodig. Je had 3 datasets nodig.
Ja, maar ik dacht dat meer aan hotels en vluchten. Weet je, dat ze die markt ook pakken.
Ja.
Dus nou, dan is weer de vraag, is die het? Want je kan ook zeggen, Google zal verdedigen. Die zeggen van, joh, wij hebben inderdaad maar in 95% in de Amerikaanse zoekverkeer. De advertentiemarkt in Amerika voor Google, is veel lager, 60%. En het is een grote, die is ook interessant. Dus 11%, ja, dat is leuk. 11% hadden ze 30,3 miljoen naar Google. Dus Amazon pakt ook steeds meer advertentiekosten.
Ja, want wat is je definitie van markt? Heb je het over je online advertenties? Ja. Heb je het over alle advertenties, ook tv en magazines? Want dat bestaat ook, daar wordt ook nog geadverteerd. Veel minder dan vroeger, maar het bestaat. Dus hoe pak je je markt? En dan heb je daarin wel of niet een grote positie. En maak je er wel of niet misbruik van?
Ja.
Maar het misbruik, daar kun je denk ik wel een redelijke case maken. Want als jij niet op Google gevonden kunt worden... en net zoals als jij niet op het Amazon-platform zit... dan kun je het wel redelijk vergeten. Ik bedoel, search engine optimization... die naam klopt eigenlijk al jaren niet meer. Het is Google Optimization.
Ja, tuurlijk. Ja. Je gaat niet Bing optimaliseren. Ja,
als Google iets specifieks heeft wat Bing niet heeft en Yahoo niet heeft en DuckDuckGo niet heeft, dan ga je er toch echt wel op optimaliseren. Want je wilt gevonden worden op de eerste pagina boven de vouw. Dat is echt een ouderwetse term, maar toch een beetje bovenaan de pagina. Ja.
Maar hoe zouden dus Google een monopolie? Hoe zouden de regulatoren dat moeten aanpakken? Hoe is dat wel dataportabiliteit die we al hadden?
Nou ja, Google biedt dataportabiliteit al heel veel jaren.
Ja, dat is waar. Dat is
het gaat ook om gemak. Wat ik al zei, we willen ook.
Nee, maar wat moeten we er tegen doen, wil ik nu weten.
Ja, ik denk een knip zetten naar aanpalende markten. Ik bedoel, hoe is Google in staat geweest om een mobiel besturingssysteem te ontwikkelen en weg te geven? Oké, ze hebben het niet van scratch ontwikkeld. Ze hebben Java gepakt, ze hebben Linux gepakt en dat zelf wat samengevoegd, simpel
omdat
gezegd.
Omdat ze stinkend rijk waren geworden met Search.
Juist. En vervolgens hebben ze dus in die opkomende mobiele markt een besturingssysteem gratis kunnen weggeven met hun search, hun datavergaring weer ingebouwd. Toestelfabrikanten die op dunne marge zitten en met die Symbian ellende daar ook wel klaar mee waren. Dus iets dat, dat kan een standaard zijn, behoefte aan standaarden, precies wat jij zegt. Yep. Dat willen wij als consument, dat willen ondernemers, dat willen leveranciers. En daarmee is vervolgens het netwerk, het vangnet van Google zoveel groter geworden. En daarmee is die andere monopolist Microsoft, heel simpel gezegd, op mobiel markt niet meer aan bod gekomen. Want die vroegen nog geld voor hun besturingssysteem. En wat was dan de waarde voor de toestelleveranciers? Want zat daar een Maps op en zat daar een mail op en gewoon alle handige diensten? Niet allemaal.
Ja. En wat is dan misbruik? Dan is misbruik als je je eigen apps daarin meesmokkelt.
En
dan ook moeilijk gaat verplicht stelt en ook nog moeilijk gaat doen over het installeren van apps van concurrenten.
Ja.
Precies wat Microsoft trouwens in de 90's deed.
Juist, precies. Maar aan de andere kant, stel dat Google zijn eigen apps niet verplicht had gesteld, dan had je dus een Samsung Store gehad en een Huawei Maps en een dit en een dat. Eigenlijk weer terug naar die oude PC-wereld waarin je koopt een PC, je gaat hem starten, je weet dat die Windows draait, maar wat er nog meer draait, dat gaan we nu zien. Verrassing. Niet altijd een leuke verrassing.
Ja.
Dus die standaardisatie is ook weer een good thing.
Ja.
Ja, maar nu leg je uit hoe ze een monopolie zijn geworden en dat het voordelen ook heeft. Want je krijgt meer standaardisatie. Maar waar ik mee zit, is gewoon hoe kunnen we de monopolie van Google iets meer ondermijnen, waardoor er een opener speelveld komt.
Ja, je zou of een knip kunnen leggen bij search en ads. Dat je zegt, de een is het faciliterende platform, de ander is de dienst die erop gefaciliteerd wordt.
Ja, maar AdSense
wordt.
Hebben ze natuurlijk ook.
En ga even naar de Wikipedia-pagina van Google overnames door de historie heen. Zoveel miljoen voor een adsbedrijf, zoveel miljard voor een adsbedrijf. Die hebben in de loop der jaren ook heel slim opgekocht. Wat net zoals met Facebook en Instagram misschien inderdaad een killer van hun had kunnen zijn.
Even heel erg actueel. De Information had gisteren, hadden ze hebben ze gekeken hoeveel overnames Google en Facebook hadden de afgelopen het kwartaal is veel minder. Want ze zijn zo bang dat de antitrust laws. Dus we nemen nu bijna niks meer over.
Ja, maar je ziet nu al.
Dan zie je dus wel dat het werkt. Alleen al de dreiging
alleen
van.
De dreiging van.
Ja, alleen de dreiging van. Want dat is ook wat gezien hebt met Microsoft en het browserkeuzescherm. Het heeft wel een gedragsverandering gebracht. Of het nou een klinkende overwinning was voor het antitrustrecht of niet. Het heeft wel gevolgen. En hier heeft het dus zelfs preventief al gevolgen. Zie je ook Apple, waar je nu met iOS 14 bij installatie een paar appkeuzes krijgt aangereikt van Apple. Dat was 2 jaar geleden ondenkbaar. Apple die jou een app laat kiezen als default op je toestel. Wel, nee.
Ja, Apple komt zo. Apple, ik heb zo'n zin in. Nog even.
Hebben we genoeg tijd dan?
Ja, wel. Nog even YouTube. Moeten we daar nog iets over?
Ja, dan kom je ook weer op desinformatie en dan gaan we het
Nee. Dat is wat anders.
Ja, dat is wat anders, vind ik.
Dat is wat anders.
YouTube is ooit begonnen als een Napster. Er stond allemaal content op die niet van hun was, die er helemaal niet mocht staan. Maar dat hadden zij niet gedaan. Dat had Herbert geüpload. Dat had jij geüpload. Ja. Dat had ik geüpload. En die muziekvideo's of die filmpjes. Of die
nu hebben ze gelukkig Content ID.
En precies, want op een gegeven moment toen ze groot genoeg waren, net zoals Lynn Bakker, brandbuilding en Spotify, en dan moet je er wegwezen. Dus Google heeft genoeg brand opgebouwd om er op een gegeven moment te kunnen zeggen, oké, er zaten allemaal illegale shit op ons platform, let's talk.
En wat gebeurt er nu? Nu zijn er dus links en rechts YouTubers, zal ik maar zeggen, die merken dat er allerlei willekeur is, want het content uit die grijpt in terwijl ze niks op hun geweten hebben.
Ja.
Is vaak ook inderdaad zo. En het is heel moeilijk om dat weer recht te breien. En er is allemaal shit aan
de hand. De default actie is, we halen je offline en geen aan protest aan denken.
Willen ze wel vertrekken naar een of ander platform, maar ja, daar zijn geen kijkers.
Vimeo?
Nee, hij is meer voor professioneel gebruik.
Is meer professionals,
dus met andere woorden, monopolie.
Onvermijdelijk, ja.
En lastig.
En op misbruik, ik zag het gisteren nog voorbij komen, maar het was al iets van eergisteren of zo, maar dat helpt YouTubers nu ook verborgen zijn, omdat Google ads in hun filmpjes gaat plaatsen, bij hun filmpjes, waar zij niks van krijgen. Ja. En als je niet bevalt, dan ga je toch weg?
Ja.
Ga maar weg.
Waar ga je heen? Dat was onder 1 miljoen views, hè?
Ja.
Onder 1 miljoen views, Herbert. Nee? Stoppen ze wel advertenties ervoor?
Dan krijg je niks.
Maar dan krijg je niks. en ook op imos.nl, hè?
Eerst even
vergis je niet op imos.
En ik mag van Herbert geen vraag stellen, maar toch doe ik het. Wie krijgt dat geld dan van die ads, Ben? Vertel.
Google.
Ja, logisch.
Ja,
natuurlijk.
Ja. Dus het miljardenbedrijf met een machtspositie geeft zichzelf meer geld. En als jou het niet bevalt, dan ga je maar weg.
Ja, maar ik heb wel aandelen Google. Hè, dus ik wil ook dat ze het doen. Nee, ik heb geen aandelen Google. Nee, ik heb geen aandelen Google. Nee, maar snap je? Zo denken mensen dan, hè? Ja. Dat gaat ten koste van die kleine video maken.
Je kunt het ook omdraaien. Ik draai altijd graag dingen om. Ja, Ik zit op YouTube en ik word genaaid door Google. Weet je wat? Ik koop aandelen, dan profiteer ik er tenminste weer van.
Ja, precies. Ik heb een premium account, dus dan heb ik al die troep niet.
Nou, maar dat is dus
ook een manier.
Hoe YouTube dus ooit op weg naar die monopoliepositie heel goed was voor die kleine YouTubers. Die waren anders. Ja, die hadden een bereik gehad van half Nederland misschien op zijn max.
Oké, maar je bent nu Vesta. Ja. Ik weet het. Je bent nu Vesta guy. Wat doe je?
Ja, een knip leggen tussen de wel heel verschillende markten van mobiele besturingssystemen, apps en ads per search.
Ik denk dat knips leggen bij Google wel aardig kan.
Het bedrijf opknippen bedoel je?
Ja, opknippen kan wel, maar effectief opknippen. Dat is ook
misschien ook niet, weet ik veel. Ja. Oh. Ah nee, die is echt onwijs lastig.
En tegen nog, Google heeft zelf preventief lang geleden al een paar stappen genomen naar Alphabet. He, toen was het, dan gaan we knippen en dan gaan we duidelijk en inzichtelijk zijn. Maar YouTube is wel bij Google gebleven, heel apart. Terwijl daar de verwachting was van, dan wordt dat ook een aparte divisie.
Ja. Ik heb een heel mooi bruggetje naar Apple. En dat is het bruggetje via Google. Dat ze naar de geruchten gaan tussen 2,5 à 3,5 miljard betaalt Google om de default search engine op mijn telefoon te zijn.
Ja, wow. Waar Tim Cook jaren geleden van gezegd heeft, dat is geen, dat is een mooie politieke bewoording, geen optimale situatie.
Nee, dus daarom Siri investeringen enzovoort.
Precies.
Dus die blijft natuurlijk interessant.
En zie je de ontwikkeling van Apple Maps. Toen Apple kwam met Apple Maps, waarom zou je het doen? Want Google Maps is het toch?
Ja.
En toen was het er. En jezus, het werkt dit slecht. En ja, ik moet wandelen door de tunnel van de snelweg. Dat is ook niet echt slim. Of loop je rechtdoor het kanaal in.
Want dat zijn natuurlijk de argumenten om toch even Google te zeggen van, ja, we moeten betalen om erop te komen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal kosten.
Ja.
Ze missen een beetje augmented reality. Want dat doet Facebook met Oculus. Dat nu Facebook
waar een Facebook-account verplicht voor wordt.
Mooi, hè? Dat is ook weer een
als je niet bevalt, ga je toch weg?
Ja,
waarheen?
Naar Mastodon.
Ja, dus die is het.
Maar qua VR en augmented reality, waar ga je dan heen?
Ja. Geen idee.
En Google zegt, weet je, op het cloud, Google, weet je, cloud is natuurlijk AWS en Azure zijn groter. Dus dat kunnen ze zeggen. Ze kunnen zeggen TikTok.
Ja.
Weet je, met video's. Dus ze hebben best wel veel.
Ze hebben argumenten. Absoluut.
Ze hebben argumenten om te zeggen van, ja, weet je, we zijn geen monopolie. Wij zijn erachter gekomen vandaag dat ze het wel hebben. Zijn.
En het gaat om misbruik.
Misbruik. Ja, en dat is dus dat shopping, daar zit het in. Die kleine videomakers op YouTube die geen advertentieinkomsten krijgen.
Maar ik weet dus niet hoe dat juridisch zit. Hè? We moeten misschien nog een keer een jurist hier bij. Want dat kunnen wij wel zeggen. Oh, ja, monopolie, dat is allemaal veel te vaag. We moeten het hebben over misbruik. Maar staat dat ook wel duidelijk genoeg in de wet? Hè? Dat misbruik, en wat is dan misbruik? Dat voldoende problematisch is juridisch om aan te pakken, ook als er geen sprake is van een monopolie.
En ga je dan inderdaad naar, is het misbruik wat leidt tot financiële schade voor de consument? Of wel het scheefteken van een markt die later zou kunnen
of andere
leiden?
Schade, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat kan natuurlijk ook heel goed, dat je geen materiële schade leidt als consument, maar wel privacy schade.
Ja, en dan komen we op het besef, data heeft een waarde, data is geld. Maar is het juridisch goed rond te krijgen? Ja. Facebook argumenteert ook. Wij zijn gratis. Hoe kunnen wij nou een bedrijf zijn wat mensen iets kost? Want we geven alles gratis weg.
Ja, dat kan wel degelijk. Hè, als je gedwongen bent om bij hun nering te doen.
Precies.
Bijvoorbeeld.
Oh, ik vind het altijd heel erg leuk om te kijken wat je waard bent. Om gewoon naar de ARPU van die bedrijven te kijken.
Ja.
In Amerika is de ARPU van Facebook iets van $24-25 uit mijn hoofd. En wereldwijd iets van 8. Ik noem even getallen, ik weet het niet precies.
Wat ze persoon verdienen.
Ja, dus ik denk van, hé, dan ben ik... Dan ben ik dus, hé, ben ik $25 waard.
En dan sla ik weer het bruggetje terug naar Apple. Waarom betaalt Google zoveel om de default search te zijn op iOS... als ze Android hebben waar ze de default search zijn? Omdat iPhone-gebruikers gemiddeld ook wat meer waard zijn.
Mooi, hè? We zijn bij Apple. Als ik nu kijk naar Apple en Monopoly, heb ik er eigenlijk maar één. Maar ik vergis me natuurlijk, graag zelfs. En die één is eigenlijk alleen maar de App Store. Dan hebben we de Epic case, daar hebben we met Fortnite. We hebben de Hey case met mail. Dat, weet je, dat je, en die 30%. En ze hebben gisteren
aangekocht. 15 en voor 15, sommige kleintjes. Aangekocht.
Goed, hè? Ja, onder de miljoen omzet.
Onder de miljoen, heb je het miljoen weer.
Heb je het weer miljoen, ja. Miljoen, jongen, magisch getal.
Geen unicorn, maar een... Ja. Pony?
Een pony? Een ponycorn?
Your little pony?
Ik zie eigenlijk alleen maar die. Want ja, je kan een andere telefoon kopen. Je kan, weet je, dat kan. Ik kan een Android kopen, dus ik vind een Monopoly...
Op... Nee, dat zal Apple zeggen. Hoezo Monopoly met App Store? Dat is een veel grotere App Store.
Ja. Ja. Dat is weer die definitie. Kun je ergens anders heen? Ja, je kunt verhuizen en een andere internetprovider nemen. Je kunt alle apps die je gekocht hebt, kun je weggooien. Je kunt al je content en al je contacten op Facebook... kun je achterlaten. Natuurlijk kan altijd.
Alleen het ecosysteem zit zo... No, dat woord hadden we nog niet gebruikt vandaag. Hè? Het ecosysteem zit zo in elkaar... dat de meesten daar niet aan beginnen.
Nee. Nee, maar dus jij vindt ook... Apple heeft ook een monopolie op de telefoon, computer... op hun ecosysteem waarbij ze zoveel procent marktaandeel... Nee, natuurlijk niet, joh.
Nee, maar dat is het slimme van Apple, denk ik ook... dat die bewust niet de grootste willen worden. En want waarom heeft Apple niet een smartphone gemaakt van zeg een €300?
Nou, de SE is €349.
Nou, dat is toch nog geen 300.
Nee, dat is waar.
Maar dat is inderdaad, maar dat is een redelijk unicum. Hè? Die eerdere SE, dat was een veel slappere iPhone. Die was toch ook nog 400, 450. Ja, maar Apple zou het best kunnen. Net zoals lang geleden, ze hadden best goedkopere Macs kunnen maken. Maar ze weigeren, enerzijds om de gebruikservaring niet te compromitteren, maar anderzijds om misschien ook niet zo'n massamarkt en zo'n grote vis te worden. Om dan te blijven argumenteren, maar wij zijn klein.
Waarom ik heel erg op die App Store zit... omdat namelijk de maker geen alternatief... echt geen alternatief heeft. Wil je dus zeg maar 20%... ik weet niet wat marktaandeel van Apple is uit mijn hoofd. Dat moet ik wel weten, stom. Maar zeg maar 20%. Dan kan je alleen maar... Ja, wil je een app maken, dan moet je die gebruiken.
En dan kom je weer op die waarde van die gebruiker. Want de app-developer kan ook best naar Android gaan. Maar de Android-gebruiker is relatief minder waard. Ja. Ik bedoel, de gemiddelde uitgave van een Apple-gebruiker aan apps... ligt veel hoger dan de gemiddelde uitgave van een Android-gebruiker. Ja. Want de Android-gebruiker is veel meer gewend dat het gratis is... en dat er wat ads bij staan. Het hele andere businessmodel van Google zit daar ook in verweven.
Ja.
Dus die Apple-gebruiker is waardevol. Dus wil je als app-developer die groep bereiken... dan moet je naar de Apple Store en dan moet je aan die regels houden.
Dus even, naar de Fortnite-case. Dat is echt terecht dus.
Nou... Nee, Fortnite wil wat Apple heeft. Fortnite wil een eigen winkel en wil daar aan verdienen. Ze zijn allebei fout. Kapitalistisch.
Ja, met de Unreal Engine die ze willen maken... om daar een heel ecosysteem
omheen
te bouwen.
Precies, en daar weer dingen in te verkopen. Ik bedoel, Fortnite is niet voor niets zo groot. En dat is ook, dat is niet een monopolie... maar dat is ook een heel groot platform. En Fortnite wil daar, Epic wil er zelf meer aan verdienen. Logisch. Moet ook een streven zijn als bedrijf. Maar die regels van die Apple Store... waar zij zelf onder het voor getekend hebben... maar hebben ze voor getekend omdat het niet anders kan. Alleen Epic heeft ook PlayStation, Xbox, PC. Dus zij konden het. Ze hebben gewoon een calculator. Precies, ze hebben een calculator risk genomen van oké, die Apple gebruiker is waardevol. Maar die Apple gebruiker is niet onze enige gebruiker. Dus laten we daar eens nu de regels gaan schenden. Bewust. En het op een zaak laten aankomen.
Ja. Daar hebben we het vorige keer natuurlijk in de Apple-uitzending uitgebreid over gehad.
Precies. Luister die.
Ja, luister die zeker. Maar dan zit je weer. Is het alleen maar de App Store? Waar we eigenlijk tot de conclusie komen: ja, daar zit de monopolie. Toch?
Maar en dan ook misbruik.
En ook misbruik, wat Herbert zegt, dus terecht. Dus daarom heeft Apple natuurlijk onder een miljoen is het 15% omzet. Weet je? Dus dan gaan ze nu allemaal regelen, want ze denken van we willen niet zelf die regels.
En dat is gedachtegang, net zoals je net liet zien van Facebook en Google de laatste tijd veel minder grote overnames. Dit is ook een soort voorbereiding op als antitrust stond aan de knikker komt, dan kunnen we zeggen van ja, maar we doen dit al, we doen dat al.
Ja. Maar zitten erbij, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie eigenlijk alleen bij Apple die App Store. Ik zie geen andere. Waar ik denk van, daar moeten ze oppassen.
Qua App Store? Nou ja,
nee, Google qua monopolie-issues.
Bij Apple?
Ja.
Nee, niet zo.
Nee, alleen maar de App Store, toch?
Maar dat is ook de moneymaker. Dat is juist...
Dat is gewoon niet, is gewoon deze marge op deze. Dit ding kost €1300 in de winkel. En hij wordt gemaakt voor $500 of zo.
Ja, ho. Dan heb je het over de hardware, de bill of materials.
Ja, maar ze verdienen nog steeds het meest aan die troep, hoor.
Ja, maar de nachtwacht is... hoeveel euro is dat aan olieverf en aan doek? En hout voor het lijstje eromheen? Dat is belachelijk veel meer geld. Ja, het gaat om wat ermee gemaakt is. Het gaat om design. Ik bedoel, die software die daarin zit, daar is ook aan gewerkt. Het design wat erin zit, daar is ook aan gewerkt. Ja, dat kost ook wat.
Ze verdienen heel veel
aan
dat
ding. Johnny Ives zijn miljoenen niet?
Ja, uiteraard wel.
Okay.
Maar ik vind het wel interessant nu om te constateren. Want weet je, ze zitten natuurlijk wel alle services. En ze proberen ook een datapropositie. En met Siri proberen ze natuurlijk ook van alles om Google niet meer nodig te hebben straks. Dus ze proberen van alles om een grotere monopolie te krijgen.
Juist, ja. En eigenlijk systeem.
Zitten ze nu, nou, hebben ze het best wel makkelijk of goed? Of...
Nou, ze zitten nog aan het begin van de journey, omdat ze inderdaad niet zo groot zijn in maps, niet zo groot zijn in search, niet zo groot in andere dingen. Maar daar werken ze wel aan. Dus eigenlijk is behoefte aan standaard kan leiden tot monopolie. Monopolie kan vroeg of laat leiden tot monopolie misbruik. En die kans is kapitalistisch gezien heel groot. Mm-hmm. En wat ga je wanneer handhaven? Dus monopolie en handhaving is eigenlijk als humor. Timing is everything.
Ja.
Wanneer ga je ingrijpen? Wanneer is er sprake van misbruik wat groot genoeg is om het hard te kunnen maken juridisch? En dan en wanneer ga je dan wat voor maatregelen opleggen?
Ja, en je moet natuurlijk heel erg voor zijn. Maar eigenlijk als we het zo helemaal uitpellen en we kijken naar de vier grote, dan is het best wel waar de misbruik is best wel beperkt. Onderliggende data, dat is groot en het kan groeien, maar beperkt Apple, de App Store.
En verschillend, bij Google. Heel anders allemaal. Hm? En verschillend.
En totaal verschillend.
Data, het gaat er allemaal om data, wat niet trouwens tegenwoordig. Maar het gaat bij de een om data van third-party winkels, bij de ander gaat om data inderdaad. Van apps, de ander gaat bij een verplichte tax, de ander gaat om search en combineren met shopping of met, ja.
Dus dat is de gemene, dus best wel beperkt.
Ja, en speelt daar niet ook een onbegrip en misschien ook wel leeftijd in de politiek ten opzichte van die technologische wereld? Zij denken data is hetzelfde, dus het gaat om hetzelfde. Terwijl, nee, dat is het niet. De vragen bij Horsingen van Facebook van ja, maar hoe verdient u dan uw geld? En
ja, dat was in Amerika, hè? Dat is extra dom.
Ja, maar die kwaliteit, daar kunnen mensen lach over doen, maar je moet ze maar, ik kijk ze echt. En het valt me echt. Ik denk van zo, die gasten hebben zich echt ingelezen. Jongen, er zitten honderden mensen. Echt honderden. Ze worden voorbereid door honderden echt slimme mensen.
Achter die senatoren?
Ja. Dus, oh. Nou, maar,
maar dan nog die vraag stellen, hoeft niet geld?
Nee, er zitten altijd domme mensen bij. Maar goed, weet je, je moet ook domme vragen kunnen stellen. Dus ik stel even een hele domme vraag. Volgens mij moet je ook. Nou, eigenlijk meer een. Kijk, het verschil, zeg maar. Wat ook het verschil is tussen een aggregator zoals Facebook. Weet je wel?
Ja.
Of een platform zoals de App Store, daar zit ook een verschil tussen. Want met dat platform, daarin hebben inderdaad die developer die niet ergens anders naartoe kan. Ze kunnen die developer uitknijpen, ze kunnen die 30% vragen.
Ja.
En bij een aggregator, dat is die one click away. Want bij die aggregator, dan zorg je dat je hebt alle content aan de achterkant. Mensen maken zelf content.
Ja.
En je hebt dat contact wordt met je gebruiker. Dat onderscheid wordt door zo'n een congres ook niet gemaakt. Weet je, het is allemaal, ja, weet je, ik hoor de hele dag, ja, we gaan een platform bouwen. Nee, je gaat geen platform bouwen, je gaat gewoon een website bouwen. Ja. Weet je, een platform is totaal wat anders.
Vervuild woord geworden.
Vervuild woord. Maar dat detail is best wel belangrijk.
Ja.
Want in het principe is een platform, weet je, andere partijen gaan bouwen, gaan bouwen op jouw platform.
Ja.
En jij beheert jouw platform. Maar mensen bouwen daarop. Die hebben services op jouw platform.
En voor effectieve platformen, gaan we terug naar Herbert, heb je een standaard nodig.
Precies.
Want die appmaker in Nederland had nooit zo'n publiek kunnen bereiken als niet die App Store er was van Apple en van Google.
Ja.
En ja, dat faciliteert. En dat maakt ook weer innovatie mogelijk. Ook zo'n vervuild woord trouwens. Maar en daar kun je ook weer op voortbouwen. Hè? Want lang geleden was er ook gedoe over Windows leeft een TCP/IP-stack mee. De twee dat voorheen kon dat loskopen. Dus die hele markt heeft Microsoft kapot gemaakt. Die markt is van TCP/IP-stekjes. Who cares tegenwoordig? Sterker nog, een computer die geen internetverbinding heeft, is redelijk nutteloos.
Ja,
dus het is ook voortschrijdend. Dus er is ook timing. Weet je, wanneer is iets niet in de haak? Of wanneer is iets eigenlijk gevoelens gefressen of geaccepteerd, gepasseerd station? Want we zijn inmiddels weer verder aan het bouwen op platform.
Terwijl ik nu wel het idee heb dat er nu echt veel aandacht en Brussel, Washington, iedereen is daarmee bezig.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje alles of niks, heb ik het idee. Want je zag dit natuurlijk al jarenlang aankomen.
Ja, het is ook een soort paniekreactie, denk ik. Van, het is een bedrijf heel groot, het is onvermijdelijk. Daar moeten we iets aan doen.
Ja.
Ik bedoel, op Android ga je nu een search engine keuzescherm krijgen.
En
in sommige landen Bing.
Waar we het nog niet over hebben gehad. En dat is misschien wel nuttig om dat dan ter afsluiting te doen. Want we zijn al over het uur heen.
Oh.
Lossen monopolies zich niet gewoon altijd vanzelf op? Het Windows-monopolie was eigenlijk al op zijn retour toen Microsoft werd veroordeeld. En zeker kort daarna, toen de mobieltjes opgekomen. Nou, het monopolie van IBM heeft zichzelf opgelost. Het monopolie van Intel is zichzelf, as we speak, aan het oplossen. Over twee weken praten we daarover met Koen Krijns.
Ja.
Dus allerlei van die monopolies die verdwijnen vanzelf. Waarom zou je je eigenlijk druk over maken?
Om de schade die in de tussentijd berokkend kan zijn. En want het Windows-monopolie was al op zijn retour. Maar stel je nou eens voor dat de visie van Netscape door Microsoft was omarmd en het web is het platform. Sorry dat ik het voor platform weer gebruikt ben, maar ik meen het hier echt. Ja. Dan had je dus veel eerder kunnen hebben wat we nu hebben.
Ja, dat is heel leuk, maar je gaat sowieso pas handhaven als het al is misgegaan.
Tenzij,
dus wat heeft de zin van die wetgeving? Wat is de zin van die wetgeving?
Tenzij, zie je Vestager en Broadcom. Tenzij je ziet, die markt gaat al de verkeerde kant op. Er zijn al bedrijfjes uitgeknepen of opgekocht. Ja. Dus er is minder keuze aan het ontstaan. En dat gaat leiden tot schade voor de consument. En dat willen
maar
we
dat
voorkomen.
Maar dat vereist dus dat je ingrijpt voordat er iets mis is gegaan.
Nou, voordat er iets mis is gegaan tot aan het niveau van de consument die minder keuze heeft. En dan hogere prijzen moet betalen. Of lagere prijzen niet als...
Maar dan moet je dus niet misbruik... Dat is heel gek, want ik heb nou tot nu toe gehamerd op dat misbruik. Dan moet je dus niet misbruik bestrijden. Maar dan moet je erkennen dat monopolies leiden tot misbruik. En dan moet je dus de monopolievorming al tegengaan.
Ja, en dat is dan heel tricky, zeker juridisch. Ja. Want dan ga je het aan crime prevention hebben. En jij zou wel eens een inbraak kunnen plegen. Dus dan ga je nu arresteren. Nee. Ja,
predictive policing ga je dan doen.
Ja, precies. En dan ga je profiling doen, heb je data voor nodig.
In Amerika kan dat zeker niet. Want daar is de hele monopoliekwestie is gerelateerd. Is vastgekoppeld aan materieel. Benadelen van consumenten.
Precies. En voordat je daar bent, ben je inderdaad al heel erg gevorderd in de monopolievorming, de misbruik, het verpesten van de markt. En dan heb je er was dat nadeel. Dus is het dan nog zinnig om er te gaan handhaven? Ja, is het net iets als appeldiefstal? De kosten die je moet maken om te voorkomen dat er wat gejat wordt bij de fruit- en groenteboer, wegen je eigenlijk niet tegenop. Dus tolereer het maar. Ik denk niet dat je dat kan maken. Als...
Soms gebeurt dat. Denk aan cybercrime, banken en zo. Weet je wel.
Ja, maar die verdisconteren dat er weer in. Weet je? Dus daar betalen we ook weer voor. Ja. En als dat op een gegeven moment spuigaten uitloopt, kunnen ze misschien wat beter wat meer eraan doen dan het zomaar slikken. En als overheid denk ik dat je ook wel een soort verplicht bent om de regels te handhaven. Want anders, ja, als je regels invoert, maar vervolgens niks mee doet, dan geeft dat een heel verkeerd signaal naar bedrijven die monopolievorming nastreven. Maar het geeft ook een verkeerd signaal naar gewoon je burgers.
Ja. Maar was het mogelijk geweest met de huidige wetgeving om het monopolie van Microsoft op Windows te voorkomen? Was het mogelijk geweest om het monopolie van Google op Android te voorkomen enzovoorts? Al die dingen die we nu behandeld hebben, daar kun je die vraag bij stellen.
Ja, ik denk niet met de toenmalige wetgeving, anders zouden we wel iets meer... Daarop huidige wetgeving. Ja, het is een gek in flux. Hè. Wat Ben ook zei, want er gaat nu wat gepresenteerd worden. In december, sorry, niet nu, maar komende maand. Om juist te proberen meer toekomstgericht daarin te denken. En ik denk dat... Vergeet even niet, we hebben het over het browser-code-scherm toen met Microsoft. Maar eigenlijk ging het om de contracten die Microsoft aan PC-fabrikanten oplegde. Ja. En als je niet beveelt, dan ging je maar weg.
Dat je je PC's niet mocht leveren met Netscape.
Precies. Ja. En dat je ook verplicht werd om dit mee te leveren en dat mee te leveren. En dan kom je weer op, in die ene markt zijn ze machtig. En die andere markt, die ene markt gebruiken ze om die andere markt ook naar zich toe te trekken. En dat is, die koppelverkoop vanuit de machtspositie op het ene gebied naar de andere. Dat is lastig. Maar tegelijkertijd hebben we ook zoveel voordeel. Doordat Android gratis is weggegeven, is die markt van de grond gekomen.
Ja. Oké. Okay.
Ja, geven het op.
Ja, hier kom je natuurlijk niet. Dit gaat heel door. Maar onwijs bedankt dat we even erover mochten... discussiëren.
Uitsmijter, je hebt wel gelijk dat vroeg of laat gaan monopolies ten onder. Alleen de vraag is hoe lang duurt dat en hoe lang wordt dat gerekt door de monopolist die er nog zijn voordeel uit wil halen, die nog weet te melken. Waar komt dan de verstoring vandaan? Komt het van links of van rechts? Gaat er ineens een mobiele markt opkomen? Gaat er ineens een product weggegeven worden wat jouw melkkoe is? En dat is het gevaar voor de monopolist die het zo lang mogelijk gaat proberen af te houden.
Dankjewel.
Ik zou niet in Vestager-schoenen willen staan.
Nee. Wij ook niet. Jasper Bakker van AG Connect, dankjewel.
Dat zou ik wel leuk vinden.
Ben van den Burg.
Ja, Herbert, bedankt.
Jullie ook bedankt.
Dit was 207. Volgende week met Frank Vormer van de Ster, directeur Ster, over advertentiecookies.
Hey.
Mooi. Ja. Tot dan. Dit was de Technoloog. Dag allemaal.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.